Goedemiddag allemaal, laatste sessie. En toch nog zoveel opkomst. Fijn. Ik ben Roland Guit. En ik ga jullie iets vertellen over Knockout JS. In combinatie met MVC. Ik ben MCT, dat staat voor Microsoft Certified Trainer. En ik ben ook ZZP'er. En ik doe onder andere trainingen voor .NET en allerlei projecten. Dat doe ik ook nog tussendoor. Ik verdeel mijn tijd eigenlijk tussen praktijk en training geven. En ik sta hier eigenlijk dankzij voor.NET, waar ik dus trainingen voor geef. En dat is een one-stop bedrijf voor al je .NET, maar tegenwoordig ook HTML5 aangelegenheden. Knockout. Wat is Knockout? Nou, wie heeft hier een sessie gezien van Steve Sanderson? Ja. Nou, hij is inmiddels op het vliegtuig gestapt, maar die heeft het bedacht en die heeft het ook geïmplementeerd. En hij is nog steeds de meest actieve persoon die daaraan bijdraagt. En het idee erachter is dat je MVVM kunt toepassen, maar dan in de browser. Wie heeft er ervaring met MVVM, maar dan in Silverlight of in WPF of Windows Phone 7? Oké, ongeveer een kwart. En wie is er goed in JavaScript? Wie doet er veel mee? Niet zo heel veel. Ja. Nou, Knockout is een hele kleine library. Het heeft een hele kleine footprint. En daarbij komt dat het helemaal geen afhankelijkheden heeft. Het heeft geen afhankelijkheden met bijvoorbeeld jQuery. Dus je hebt alleen een heel klein JavaScript bestandje nodig. En dan kun je plotseling MVVM-magie toepassen. Ik zal zo meteen meer vertellen over wat dat is. In je browser. En het is ook nog gratis. Je kunt het gewoon downloaden. Je kunt het gewoon in productie gebruiken. Het kost je niks. Het is heel aantrekkelijk om te gebruiken. En het is natuurlijk gewoon een JavaScript. Het is gewoon JavaScript op de achtergrond. Dus het draait overal in. Je kunt het in iedere browser draaien. Of het nou een Android browser is of een iPad browser of maakt niet uit. Het werkt. En wat je aan de serverkant gebruikt om je data op te halen. Ik zal je zo meteen, laat ik je voorbeelden zien, hoe je data kunt ophalen met MVC. We zijn eenmaal op een Microsoft-conferentie, dus dan maar MVC. Maar het maakt in principe niet zoveel uit wat je aan de serverkant gebruikt. Je zou ook Rails kunnen gebruiken of iets anders. Dus het is heel makkelijk te implementeren. Het vergt alleen een andere denkwijze. Waar je voorheen misschien gewend was om een formulier te hebben in een view. Met een knop. En als je daarop drukt, dan post hij het formulier. En dan heb je een action methode, bijvoorbeeld in je MVC. Die vervolgens iets doet met dat object wat je dan post. Ja, dit werkt iets anders, want het is allemaal client-side. Dus er is weinig interactie met de server. Alle data heb je client-side te pakken. En pas op het moment dat jij zegt, pak nu die data en stuur het naar de server, dan gebeurt er daadwerkelijk iets. En dat gaat over het algemeen niet met een form-post. Dat doe je bijvoorbeeld met een Ajax-call. Dat zal ik je zo meteen laten zien. Maar eerst ga ik je vertellen over hoe Knockout nou eigenlijk werkt. Dus we hebben eigenlijk twee stukken in deze presentatie. Het eerste stuk is Knockout. Alleen maar Knockout. En dan in het laatste stukje ga ik je vertellen hoe MVC daarin past. En hoe je dat kunt toepassen met Knockout. Nou, eerst maar eens even wat MVVM is. MVVM staat voor Model View View Model. En ik interpreteer dat, in mijn eigen interpretatie, ik weet niet of dat echt origineel zo bedacht was, is dat je eigenlijk een model view, view model staat voor twee richtingen. Namelijk model naar view en view naar model. Nou, we beginnen maar eens met model naar view. Ik heb aan de ene kant een model en dat is een object in de praktijk. En dat kan zijn, dus in ons geval met Knockout is het een JavaScript object. Als je met Silverlight en zo werkt is dat natuurlijk een .NET object, maar we hebben het nu over Knockout, dus het is een JavaScript object. En aan de andere kant hebben we een view en dat is in ons geval HTML. 4 of 5 of 3.2, maakt niet uit. En je ziet hier een hele mooie view. En op het model staat dat het dag is. Als ik nou op dat model dat ding verander, ik verander die boolean die dag is, die verander ik naar false, dan gebeurt er iets met mijn view. Oh, het wordt donker. Maar in die view kan ook iets gebeuren. Het kan op een gegeven moment weer licht worden. En op het moment dat het licht wordt, en het is licht, dan verandert mijn model weer naar true. Dus we hebben twee richtingsverkeer. Model view en view model. Het is een two-way binding, zoals dat dan heet. Nou, ik kan je nog een heleboel slides laten zien, maar wie wil er meer slides zien? Mooi. Niemand. Komt mooi uit, want ik heb er ook niet zoveel veel meer. Ik heb alleen nog afsluitende slides. De rest is allemaal code. Dus eventjes kijken. We hebben hier een MVC-project. In eerste instantie ga ik niks van MVC gebruiken. Ik heb gewoon een HTML-foldertje gemaakt. Daar staan gewoon alleen maar HTML-files in. Dus ik doe niks met het MVC-framework of het ASP.NET, helemaal niks. Het is gewoon een pagina. In eerste instantie ga ik je laten zien hoe het in basis werkt. Ik view mijn HTML in een browser. Ik krijg dit ding en ik kan hier een naam invullen. En je ziet, er wordt direct een update gedaan op een ander element in mijn HTML. Nou, Knockout is niet zozeer iets waarmee je in één keer een totale nieuwe wereld voor je opengaat. Dat er dingen kunnen die je voorheen niet konden. Dit kan natuurlijk ook met jQuery. Het idee van Knockout is om het simpel te houden en goed onderhoudbaar. Met jQuery heb je... wie werkt er veel met jQuery? Nou, misschien herken je het wel dat jQuery wordt snel als een soort van spaghetti. Want ja, je schrijft je in op een event en dan gebeurt er iets en daar moet je dan weer op reageren. Op het moment dat je applicatie complexer wordt, dan wordt dat vrij moeilijk te onderhouden. Want je hebt een kluwe code en op een gegeven moment weet je niet meer wat nou aan elkaar vastzit. Knockout belooft, dat doet hij ook, mijn ervaring, daar wordt het allemaal makkelijker door. Je kunt veel makkelijker reageren op events, die heet ook bindings in Knockout. En ook veranderen op data, of ook reageren op dataveranderingen in je model, zoals ik je net liet zien. Nou, dit is een heel simpel voorbeeldje. Hoe ziet dat eruit, die HTML-file? Nou, ik heb eigenlijk voor de demo heb ik steeds de JavaScript in mijn HTML-file opgenomen. Dat adviseer ik je niet om te doen in productie. Zet dit gewoon lekker in een aparte JS-file. Maar voor de demo is dit wel zo handig, want dan heb je het gewoon, zie je het lekker naast elkaar staan en dan zie je hoe het werkt. Nou, ik had je beloofd geen dependencies, dus ik heb hier alleen maar een import van die Knockout library. We zitten op dit moment op 2.0, zoals je ziet. En in mijn viewmodel hieronder definieer ik een variabele. Dit is een JavaScript object voor degenen die niet zo een JavaScript thuis zijn. Dit is een JavaScript object. Je kunt op heel veel verschillende manieren objecten maken in JavaScript. Dit noemen ze een object literal. En je kunt het als in .NET termen zou je dit kunnen zeggen, zou je dit kunnen benaderen als een singleton. Want ik definieer geen klasse. Ik zeg gewoon dit is een object en daar moet dit in zitten. Dus ik kan hier niet nog een instantie van maken in deze notatie. Dat kan wel in JavaScript, maar niet in deze notatie. Dus ik heb een object view model en daar zit een first name in. En dat is van het type ko.observable. Dat is dus een knock-out ding. En die observable die zorgt ervoor dat de view kan reageren op een verandering van die observable. Dus hij heeft als het ware, notificeert. Dus op het moment dat hij verandert, dan notificeert hij alle bindings die eraan vastzitten. Dus als ik een binding maak naar deze property en ik verander dit ding, dan update mijn view automatisch. Nou, die binding, hoe je dat doet, zie je daarboven staan. We zien daar een input element. En dan hebben we een data bind attribute. Nou, dat is niet standaard HTML. Het is een beetje een punt van discussie met knockout. Van ja, is het nou standaard HTML of niet? Die discussie wou ik hier even niet aangaan. Maar het is zo dat in de conventie van HTML, in de afspraken die we gemaakt hebben rond de HTML, daar staat alles wat met data begint, ieder attribute wat met data begint, wordt geïgnoreerd door de browsers, door alle browsers. En dat willen we hier ook. Overigens, alle andere attributes die niet herkend worden, worden ook geïgnoreerd door de browsers, maar dit staat specifiek in de standaard. Dus dit wordt gewoon getolereerd door iedere webserver, door elke browser wordt dit gewoon getolereerd. Maar dat is het attribute waar knockout mee werkt. Dus we zien hier een data binding en we zien daar value dubbele punt first name staan. Nou, die value, dat is de specifieke knockout binding. En welke binding je moet gebruiken is afhankelijk van wat voor input of wat voor HTML element je gebruikt en wat je wil doen. In dit geval heb ik een input element en in de knockout documentatie staat, als je dus de inhoud van dat input element wil binden, dan moet je de value binding gebruiken. Dat moet je in het begin eventjes weten. Dat staat ook helemaal op de website. En daarachter noem ik gewoon een property op mijn viewmodel. Nou, hoe worden die dingen nou aan elkaar verbonden? Dat is deze laatste call die ik hier doe in JavaScript. Apply bindings. Sorry, wat zei je? Ja, de vraag is het mogelijk om twee verschillende modellen te binden in HTML? Ja, het antwoord is ja. Want je kunt als een extra parameter bij apply bindings kun je ook een HTML element opgeven. En dan bindt hij alleen aan dat element. Op die manier kun je dat doen. Je moet overigens oppassen voor overlap, want dan krijg je hele mooie vuurwerkeffecten. Dat is mijn ervaring. Dat kun je beter niet doen. Dus als ik zeg KO apply bindings view model, dan pakt hij mijn object, mijn hele HTML en hij bindt die twee. Dus effectief gaat hij gewoon op zoek naar die data bind attributes en hij bindt die twee. En op dat moment heeft hij intern een lijstje van oké, dit element zit vast aan die property enzovoorts. En op het moment dat dat ding dan verandert, dan gaat hij gewoon door het lijstje heen en dan update hij ieder element. Dat is heel simpel gezegd hoe het werkt. Nou, je ziet hier ook een span. En die span die heeft een andere data binding, die heeft een text data binding. Die gebruik je ook met diffs. Dat is gewoon de inhoud van die span. Die gedata bind zit met, ook met first name. Dus alleen omdat ik dit gedaan heb, wordt er live dus een update gedaan op het moment dat ik tekst in die inputbox typ. Je ziet hier wel nog wel een toevoeging staan. Die staat value update after keydown. Dat is om het iets spannender te maken. Want standaard gebeurt die update pas als het input element de focus verliest. En nou ja, voor de demo was het wel leuk om dat gewoon naar iedere keystrook te doen. Dus dan zet je dat, dat kan ook, dan moet je dat er even achter zetten. Dus dat is de basics. Dat zijn de basics. Meer bindings. Nou, even eerst eventjes laten zien. Is dit hem? Ja, dat is hem. In eerste instantie heb ik hier weer dezelfde. Hè? Ik kan hier gewoon een naam invullen. En ik heb een nieuw knopje gemaakt. Als ik een knopje druk, dan verandert dus het JavaScript. De JavaScript property first name verandert. Die wordt namelijk weer unknown. Laten we eens daarna gaan kijken. Nee, laat ik eerst gewoon de hele view gaan doen. Ik heb hier radio buttons. Die kun ik gewoon aanklikken. En je ziet dat er ook weer een elementje hieronder, dus een span, update aan de hand van welk radio button ik heb aangeklikt. En ik heb hier een checkbox, show radio, staan. En daarmee kan ik die hele rij van radio buttons aan en uitzetten. Allemaal met knock-out gedaan. Nou, hoe zit dat in elkaar? Ietsje langere code deze keer. We zien hier in het view model, zien we nog steeds de first name. Maar ik heb nu ook een observable toegevoegd, show radios. En dat is gewoon een boolean op de achtergrond. Overigens, bij observables zet je de waarde. Op de achtergrond is een observable een functie. Dat heb je misschien al gezien, want er staan steeds haakjes. En op het moment dat je er iets in wil stoppen in een observable, dan geef je gewoon tussen haakjes wat erin moet komen. Ook als je hem wil updaten, doe je dat. En op het moment dat je de waarde uit wil lezen, dan geef je gewoon geen argument op. Dan krijg je de waarde terug. Dus het is steeds het aanroepen van een functie bij een observable. Nou, ik heb nu ook een functie toegevoegd op een viewmodel, die heet reset first name. En die zet gewoon de waarde van first name, zet die er weer naar unknown toe. En dat is ook een data binding. Dus je zou zeggen het is een event, maar eigenlijk is alles een binding in MVVM. Dus ik kan in mijn view, kan ik zeggen, ik heb een button. En ik heb een data bind. En deze keer heet het data binding click. Dat is ook gewoon een out of the box knockout binding. En die verwijst naar reset first name. Hoe zitten die radio buttons in elkaar? Nou, we hebben een checkbox. Die heeft een check binding. En die reist naar show radios. En ik heb daar ook een span bij staan. Die een visible binding gebruikt. Die wijst ook naar show radios. Met andere woorden, als show radios false is, dan wordt die span, dat span element, daar wordt op de achtergrond visible false gezet. En dan verdwijnen alles wat hier tussen staat. De radios zelf, die hebben allemaal een value. En checked, hier hebben we ook weer checked. Dus de checked gebruik je zowel voor een checkbox als voor een radio button. En checked verwijst weer naar die property in mijn view model. En op het moment dat ik deze check, daadwerkelijk in mijn view, dan wordt de waarde van die observable, die wordt alpha, omdat dat zijn value is. So far so good. Alright. Dan krijgen we computables. Hier zien we een nieuw fenomeen. Want nu heb ik in mijn view model iets staan wat berekend wordt. Dus ik heb niet een losse observable meer. Ik heb iets wat berekend wordt. Ik ga namelijk first de waarde van first name, die je dus uitleest door gewoon geen parameters op te geven. En de waarde van last name ga ik bij elkaar optellen. En ik zet er een spatie tussen. View. Ja, nou, hier hebben we... Nu heb ik dus ik heb twee dingen bereikt. Je ziet dat die naam bij elkaar opgeteld wordt. En ik heb er ook een tellertje bij staan. Het zijn 11 karakters, maar er zit ook een spatie bij. Dus dat zijn er totaal 12. Nou, hoe zit het in elkaar? Nou, de viewmodel is niks bijzonders. Hè? First name en last name, twee keer een observable. En daarna, als dat viewmodel eenmaal gedefinieerd is, ga ik properties toevoegen aan het object. En dat mag in JavaScript. Mooi, hè? Kan in .NET niet, hè? Je kunt gewoon zeggen, viewmodel.fullname, die was er nog niet. En die maak ik dus bij deze aan. Terwijl het object al bestaat. Een soort van extension method of zo. Maar dan in JavaScript. Dat mag. Nou, in dit geval zeg ik, dit is geen observable. Dit is een computed observable. ko.computed. Als je al eerder met knockout hebt gewerkt, dat heette vroeger een dependent observable. Nu heet het een computer in 2.0. En dat is een functie. En in die functie noem ik standaard andere observables. En op het moment dat Knockout dit ziet, dan heeft hij zoiets van, oh wacht eens even, dat is weer een binding. Want blijkbaar heeft deze functie, doet iets met firstname. Dus als firstname wordt geüpdate, dan moet ik die functie weer afvuren. Dat houdt hij ook intern bij. Nou, je ziet hier ook dat er een parameter weer viewmodel bij staat. JavaScript is een beetje apart als het gaat om het this keyword. In .NET is dat vrij makkelijk, want this is altijd dit object. De instantie van die waar ik op dit moment mee bezig ben. In JavaScript kan this van alles zijn. Je kunt het zelf toewijzen. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, als parameter geef je op wat this is. Het kan dus ook een element zijn in je viewmodel of een ander object of wat dan ook. En als ik hier dus this roep, dan praat ik dus tegen mijn viewmodel.
Dat is natuurlijk wel verengd. Omdat de this.firstname is een functie binnen het viewmodel wat je al hebt gedefinieerd. Het is een functie van fullname. De fullname property.
Ja.
Dus je zou die al kunnen herleiden dat die firstname moet halen uit de viewmodel.
Ja, ja, alleen dit is JavaScript. Het is helemaal weakly typed. Op het moment dat ik zeg viewmodel, weet hij nog waar ik het over heb. Als ik zeg fullname, dan heeft hij zoiets van, ja, dit kan dus iets zijn wat bestaat of niet. En als ik zeg KO computed, dan zou die al kunnen bestaan. En dan wordt die gewoon overschreven. Het is los. Dus het zit helemaal los in elkaar, dat JavaScript taaltje. Vandaar ook dat je niet in jouw viewmodel moet zeggen, viewmodel.firstname wordt en dan een string. Want dan is het geen observable meer. Dan is het vanaf dat moment is het gewoon een string. Vindt hij allemaal goed? JavaScript vindt dat best. Nou, je wil een ander type aan toewijzen. Is goed. Is allemaal weakly typed. Zoals even wennen op het moment dat je overstapt. Als je ook JavaScript gaat doen naast .NET. In dit geval zeggen we dus first name en last name. En we hebben ook nog een numgars computable. En daarin noem ik weer die andere computed observable. En dat werkt. Daar hoef je niks bijzonders voor te doen. En zo kun je hele change maken van computed. Waarin je steeds de andere computed noemt. En je hoeft je niet druk te maken over de volgorde of wat dan ook. Het zoekt knockout gewoon uit. En op het moment dat first name verandert, dan update hij automatisch full name. En als fullname geüpdate is, heeft hij zoiets van, fullname wordt ook genoemd in numgars, dus dan ga ik die ook afvuren, die functie. Cool. Dus je ziet hier in mijn view, dat ik gewoon die computed observables, die noem ik gewoon net zoals dat ik een observable zou noemen. Daar is verder geen verschil. Dus je bindt gewoon aan een computer, zoals je dat ook doet aan een normaal observable. Zoals hier ook, fullname. Dan gaan we naar observable arrays. Want ja, we willen natuurlijk ook graag lijstjes hebben, zoals hier. We hebben hier een lijstje van klanten. En ik kan klanten kan ik deleten, hopelijk. Nou, misschien wel toevoegen. Kan wel toevoegen. Oké. Interesting. We zullen even kijken, misschien is dat omgevallen ergens. Nou, je ziet hier een aantal dingen. Eén is, ik heb dus dat lijstje inderdaad. Ik heb ook bedragen die blijkbaar gevoelig zijn voor het bedrag. In dit geval, als het boven de 1000 is, dan wordt die rood. En hier heb ik nog zoiets. Op het moment dat ik boven de 10.000 kom, dan vindt hij het heel erg goed. Hoe zit dat in elkaar? Eerst maar eens naar het viewmodel kijken. Ik heb het nu ietsje ingewikkelder gemaakt. Ik heb nu een customer gedeclareerd. En in JavaScript is het zo dat je gewoon een functie kunt declareren en die kun je dan instantiëren vervolgens. Dat mag gewoon. Dus dit is eigenlijk een soort klassendefinitie. Zo moet je het zien. Dus ik zeg hier een customer, die kan ik creëren. En als ik hem creëer, dan kan ik een name en een order total teruggeven. Het zijn niet observables. En vervolgens maak ik daar intern observables van. Dus ik krijg objectjes die ieder een name en een order total observable hebben. En vervolgens heb ik in mijn viewmodel een observable array gemaakt. En die observable array is ook in zijn geheel een observable, maar nu kan ik er verschillende elementen in zetten. Dus er kunnen meerdere zaken in zitten. Het is een lijstje, een list of iets. In dit geval 4 customers. Ik heb ook nog een nieuw customer gedefinieerd. Gewoon als een property op mijn viewmodel object. En die heeft standaard de waarde niks en 0. Een addCustomer functie. En die roept de push methode aan. Vergelijk het maar met de add methode voor een list in .NET. Waarin je zegt nieuw customer. En dan gebruik je die nieuw customer. Dan zegt hij namelijk een nieuw customer.name en een nieuw customer.orderTotal. Die moet je gaan toevoegen als een nieuwe customer. Aan de lijst. Dus de thisCustomers is dit object. En removeCustomer, daarin gebruik ik remove. Remove is niet een standaard methode die je aan kunt roepen op een array in JavaScript. Maar die is erbij bedacht in Knockout. En dan kun je gewoon een object opgeven. En dan snapt hij van, oké, ik ga het object opzoeken en dat haal ik uit de lijst. En dat werkte dus niet. Maar viewmodel moet customers ook moeten werken, toch? Kijk hoor. Ah. Deze bedoel je? This customers. Deze. Oké. Okay. Zullen we zo kijken of dat helpt. Nou, we hebben ook nog een computer. En die computer die gaat gewoon door de array heen lopen. En voor ieder element in de array zegt hij van pak de order total maar. En tel dat maar bij het total op en return dat maar, het totaal. En ook daar wordt een utility functie gebruikt in Knockout. Array for each is eigenlijk een utility functie die met observable arrays werkt. En waar je gewoon heel makkelijk door doorheen kunt fietsen. Zonder dat je hele moeilijke dingen hoeft te doen. De eerste parameter is gewoon de inhoud van de observable array. En dan vuur je een functie af voor ieder item. En die functie die gaat dus af voor elk item. En dan wordt total opgeteld. Ja, even kijken hoor. Dan hebben we de view natuurlijk. Zo heel groot zo hoor. De view. Daarbij hebben we dus weer de gewone kliks. En we zien hier wel iets nieuws. We zien hier een CSS binding. Dat is dat om die kleur erin te brengen. Als die groter dan 1000 is. Dat is ook gewoon een binding. Dus ik kan gewoon zeggen CSS. De highlighted CSS klasse. Die moet je toepassen. Op het moment dat order total, de waarde van order total groter is dan 1000. En dat ding heb ik hier gewoon bovenin gezet. Dat is gewoon een CSS-stijl. En we hebben hier een databind click. En die zegt root remove customer. Nou, waarom is het nou root geworden? Nou, kijk, ik doe hier in mijn table heb ik een t-head en een t-body. Een t-head is gewoon standaard. En die t-body die heeft ook een databind. Een for each data binding naar customers toe. Dat betekent, dit is de ingebouwde templating engine van Knockout. Dus wat hij gaat doen is, voor iedere customer gaat hij gewoon dit stukje HTML renderen. En in dit stukje HTML is mijn context 1 individuele customer. Dus als ik hier name zeg, dan zoekt hij naar de name property van die customer. Dus ik hoef niet te zeggen viewmodel.name of wat dan ook. Ik zeg gewoon voor ieder customer name renderen. Maar ja, soms wil ik wel eens iets aanroepen of iets benaderen wat ergens boven die datacontext zit. Ik zit nu op customer niveau. Ik zou nog misschien wel een paar niveaus lager kunnen, want customers hebben misschien orders en die hebben orderregels. En dan zit ik al 3 niveaus diep. En dan wil ik misschien wel naar het top viewmodel toe. Gewoon naar mijn hoofdviewmodel. Of ik wil halverwege ergens naar mijn tweede parent. Nou, daar heb je een soort van navigatie voor in Knockout. En hier zitten we root. Root is altijd je top level viewmodel. Dus daar roep je iets op aan. En remove customer, dat is dus de functie. Oh, wacht even, hier zie ik het al. Dat zal hem zijn. Die zat er nog in van de vorige sessie, denk ik. Nee, nog niet. Heb ik hem niet opgeslagen? Misschien is het toch niet de disk die ik bedoel. Ja. Hallo. Ja. Hij doet het weer. Dus. Ja, dat is een goed. Ja. Nou, kijk, het zou allebei goed zijn. Als dis, zolang dis maar het viewmodel is. Ik gebruik zelf altijd de expliciete methode, zoveel mogelijk. Omdat je nooit precies weet wat dis is.
Is dis niet de customer in dit geval?
In dit geval. Ja, dat denk ik wel. Dus hij probeert hier customers te zoeken op de customer zelf. En dat is een beetje het probleem met dis. Nee, dat is niet zo. Ja, dat is gewoon een JavaScript ding. Dat is niet iets typisch voor Knockout. Dus loop je altijd wel tegenaan. Nou, wat wel interessant is dat je hier, hoe zeg je alleen maar remove customer. Zonder iets erbij te zeggen, terwijl die methode, of die functie, liever gezegd, die accepteert een customer. En Knockout is zo slim dat hij zegt van ja, als jij remove customer aanroept en er wordt een customer gevraagd. De context hier is die customer, dus dan zou ik die wel mee moeten geven. Dat doet hij vanzelf. Als je dat wat meer expliciet wil maken, en dat is volgens mij meteen wel van vorige keer, daarom stonden die haakjes er nog. Dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen $data. $data is altijd de data van dit, de context van dit, van deze customer. Dus als dat iets complexer moet worden, bijvoorbeeld je gaat meerdere parameters meegeven of wat dan ook, dan kun je $data gebruiken. En in plaats van root kun je dus ook navigeren in die hiërarchie van datacontexten. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen parent 1 of 2 of 3. Of je kunt... parent is de bovenliggende en parents is een collectie van alle bovenliggende contexten. Nou... Dus dat is de clickbinding voor remove customer. We hebben hier die totaliseringsdingetje. We hebben een span met een tekst naar total all. En hier zien we een andere feature van Knockout. We hebben hier gezien die for each. Die gebruikt een t-body element. Maar stel je voor, je wil nou even geen HTML element gebruiken. Maar je wil wel er doorheen wandelen door die lijst. Of... Je wil, zoals hier, eventjes vragen van, is dit wel waar? Zonder dat je een HTML element hebt. Dan kun je ook de commentaar gebruiken. En Knockout reageert hier dus ook op. Als hij ziet KO en hij ziet daarna iets staan, dan heeft hij zoiets van, oh, Dan moet ik dus dat gaan evalueren. Moet je alleen wel mee oppassen, want als je... Er was in de vorige groep iemand die zei, ja, hoe zit het dan met minimizers? Dat heb je natuurlijk heel, heel snel. Ja, die strippen dit eruit en dan is alles awesome geworden. Dus daar moet je wel mee oppassen. Ja, dus hier heb je gewoon een opening en een closing comment eigenlijk. Oké, nou hier hebben we hetzelfde, klik, add customer, enzovoorts. Ja, tuurlijk.
Daar stel je vindt het niet heel netjes, het comment zeg maar, if statement maken, zou je dan een klas toevoegen bijvoorbeeld? Of wanneer zou dit ergens gerecht komen, if statement in een comment?
Ja, de vraag is wanneer komt dit nou echt tot zijn recht, die commentaren? Als je dat nou niet zo spannend vindt of niet zo leuk vindt. Ja, dan moet je toch een HTML-element gebruiken. Dan zou je bijvoorbeeld een span kunnen gebruiken. Want een span is een vrij loos element in HTML. Dit is eigenlijk bedacht omdat je niet overal een element voor zou hoeven gebruiken. Het is natuurlijk een beetje overbodig om dan een span te gebruiken. Maar als je dit per se niet wil, dan zou ik een span gebruiken. Want een span die heeft verder geen invloed op de HTML die erin staat. Dus dan kun je gewoon zeggen span, databind, if, total all groter dan, enzovoorts. Alright. Oh ja, wat ik nog voor je wilde vertellen. Knockout is ook vrij slim met het renderen. Want op het moment dat ik dit doe, dan zou je zeggen, ja, als ik iets toevoeg... Hoe gaat hij dan om met die rendering? Nou, hij is zo slim dat hij alleen maar erbij rendert wat erbij komt. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij gaat dus niet die hele template opnieuw renderen. Alleen maar hetgeen wat nodig is. Dus als ik delete doe, haalt hij hem ertussen uit. Als ik een add doe, dan voegt hij hem toe. Dus dat maakt hem ook vrij snel. Dat heb je bijvoorbeeld niet met jQuery templates. Als je dat gebruikt... Dan rendert hij gewoon conditieloos steeds de hele lijst. Dan hebben we ook nog named templates. Precies hetzelfde demootje als net. Er is alleen één verschil. En dat is deze regel. Hier zeggen we, hier zeg ik template... De naam van de template die je moet gebruiken heet Customer Template. Dat moet je doen voor ieder customer. Dus net had ik inline gedefinieerd wat die template moest zijn. Dat had ik meteen erbij gezet. En nu zeg ik, ja, gebruik deze template maar. Nou, die template staat eronder. Die staat hier. En hier zeg ik, het ID is customer template. Daar refereer ik dus ook aan. En hetzelfde stukje HTML staat hierin. Het voordeel hiervan is, in dit specifieke demootje heeft het geen enkel voordeel, denk ik. Maar in de praktijk zou je dit natuurlijk in een andere file kunnen zetten. Bijvoorbeeld in een partial view van de MVC. En dan zou je die steeds opnieuw kunnen gebruiken. En hem steeds noemen in je templating. Dat gebruik ik vrij vaak, die manier, omdat je dan een vrij overzichtelijk geheel houdt. Want op een gegeven moment wordt dit natuurlijk erg bulky. Ja, voor de rest is hier niks nieuws aan te zien. Oké, dat zijn eigenlijk de basics van Knockout. Ik heb je niet alle bindings laten zien, want dat zijn er gewoon te veel. Maar je begrijpt het principe. Overigens, Knockout is ook gemaakt om zoveel mogelijk uitbreidbaar gemaakt. Want ja, out of box heb je alleen maar bindings voor de standaard HTML elementen. Als je nou zegt, ja, ik gebruik jQuery UI bijvoorbeeld, wat veel gebruikt wordt. Dan kun je daar zelf bindings voor schrijven of gewoon gaan googlen. Want er is vast wel iemand die dat ooit al eens gemaakt heeft. Ik gebruik bijvoorbeeld een binding van iemand die heeft voor jQuery UI een binding gemaakt. En dan kun je gewoon zeggen data bind. Dit moet een date picker worden. En de bindings zijn dit en dat. Nou, dat is vrij eenvoudig te realiseren in Knockout. Oké, we gaan eens naar het MVC-gedeelte toe. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja, de vraag is, de clickbinding gebruikt hij in de praktijk nou heel erg vaak, omdat je de event handling juist uit je HTML zou willen hebben. En dus gewoon in JavaScript je event zou willen binden. Ja, dat is een keuze natuurlijk. Ik vind het handig om, ja, met MVVM heb je gewoon... Het patroon is dat je een object hebt waar je iets op aanroept. En dat is consistent met je data binding, zullen we zeggen. Maar ja, het hoeft niet. Dus als je zegt van joh, ik gebruik alleen maar echt mijn data, met name observables, dan kun je natuurlijk gewoon jQuery gebruiken om events te binden. Dat is prima. Het is maar net wat voor patroon je afspreekt en wat je prettig vindt. Ja, dat zou dus een discussie zijn van ja, is dat handig of niet? Ja, dat moet je zelf bekijken. Knockout ondersteunt het in ieder geval op deze manier. Oké, de MVC-applicatie. Waar zullen we eens mee beginnen? Nou, laten we met de view beginnen. Ik heb twee views. Voor een customer en een contact. We beginnen met de customer. Nou, ik gebruik even niet layout pages en dergelijke, dus ik heb hier gewoon ook een HTML ingezet. En je ziet hier hetzelfde principe. Ik heb nu een button die doet een klik naar de loadfunctie. Het zit gekoppeld aan de loadfunctie, als ik daarop druk. En ik heb weer een template, die customer template weer, voor each customers. En het is eigenlijk hetzelfde model. Alleen nu heb ik het model losgekoppeld van de view. Dat is wat je in de praktijk ook zou willen. Je wil die JavaScript wil je niet in je view direct hebben. Dus je maakt daar een aparte JS-file van. En daar maak je gewoon een referentie naartoe. Nou. Deze is eigenlijk hetzelfde als wat ik je net liet zien. Op één ding na. In mijn vorige voorbeeld zat al mijn data zat al... Client-side, had ik al voorgetypt in mijn JavaScript-code. Ja, in de praktijk wil je natuurlijk dat die data van de server komt. En je wil ook dat die data gesaved wordt naar de server. En dat je daar iets mee doet. Bijvoorbeeld naar een database saven zou een logisch scenario zijn. En het weer laden van de database. Dus dat werkt hier zo. Dit is allemaal hetzelfde. Ik heb toegevoegd een load- en een save-functie. En bij de load-functie gebruik ik jQuery. Dus in dit specifieke geval heb ik wel jQuery gebruikt, omdat je daar zo heel makkelijk JSON van de server kunt plukken. Dat zit, dat zit standaard niet in Knockout. Vond ik jQuery handig. En hier zeg ik getJSON, dat is dus een jQuery-functie. Ik geef de URL op. Nou, in dit, we praten tegen MVC, dus customer is een controller. Customer controller. En get all is een action. En wat ik vervolgens in JavaScript zeg, is ik definieer een functie, dat is een callback functie. Dus op het moment dat die daarmee klaar is, gaat deze functie af. Het is namelijk een asynchrone actie in JavaScript. Dus alles blijft gewoon doorgaan. En als de data terug is, dan gaat deze functie af. Gaat die lopen en als parameter heeft hij zijn data die hij opgehaald heeft. Nou, jQuery zorgt ervoor dat die data, dus weliswaar een JSON-string die overkomt. De JSON is een data notatie formaat, zoals XML ook is. Alleen nu is dat specifiek voor JavaScript goed bruikbaar. En die string, die JSON-string, die wordt eigenlijk meteen geparsed naar een JavaScript-object. Of naar JavaScript-objecten. Dus op het moment dat ik get all zeg, krijg ik weer dat lijstje terug. Ik laat je zo zien hoe dat werkt aan de serverkant. Krijg ik weer dat lijstje terug van customers. Die noem ik eventjes data. Dat is de data die ik terugkrijg. En dan ga ik weer door dat lijstje heen. In dit geval gebruik ik, omdat dit gewoon weer een standaard JavaScript array is die er gemaakt is, gebruik ik hier weer de jQuery each. Voor iedere element in die array voeg ik weer aan de Customers Observable Array een nieuwe customer toe met die waardes. En bij save zeg ik koutil save data. Nou, dit is iets wat ik zelf gemaakt heb. Dat is niet iets wat standaard in Knockout zit. Dat zal ik je zo laten zien. Ik geef weer de URL op. Ik geef de data op. De inhoud van de observable array. En op het moment dat die klaar is, gaat weer die callback functie af. En in dit geval doe ik daar gewoon een alert. Nou, die save data functie ziet er zo uit. Die is nogal groot. Vandaar dat ik hem even apart heb gezet. Je hebt namelijk in jQuery heb je ook een post Ajax methode. Je kunt zeggen $.post en dan kun je iets posten naar de server toe. Alleen MVC is nogal kieskeurig als het gaat om de content type en het data type. Dat moet zo staan, want anders interpreteert hij dat niet als JSON. Dan gaat de JSON serializer ook niet aan de gang. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om de Ajax methode te gebruiken. Die post overigens ook op de achtergrond gebruikt. En wat zaken expliciet op te geven, dan werkt het wel. Nou, je ziet hier dat ik de data eerst naar een JSON-string moet converteren. Hier staat entity, maar dit is dus de collectie. Die ik converteer naar een JSON-string. En die JSON-string die stuur ik dan op naar de server. En dit zijn weer callbacks. Of het is één callback. Een succes callback. Je hebt ook een error callback. Waar je ook weer een functie aan kunt hangen. In dit geval heb ik alleen even een succes callback gemaakt. En wat ik doe is de controller. Op het moment dat het goed gaat in mijn controller. Geef ik een JSON objectje terug. Waarin succes is true staat. En dat heb ik gedaan. Omdat er niet echt een manier is op dit moment. In MVC 4 wordt dat weer anders. Om een error message terug te geven. Dat moet je zelf maken. Dus die geef ik gewoon in JSON terug. Oké. Okay. Ja, tuurlijk.
Je loopt.
Ja? Ja, de vraag is, wat krijg je als je krijgt een JSON-string mee? Kun je dat ding gelijk gebruiken? Dat is eigenlijk in het kort wat je vraag is. Nou, als je op het moment dat je getJSON gebruikt van jQuery, dan komt er weliswaar een JSON-string over de lijn. Alleen die vertaalt hij gelijk naar JavaScript-objecten. Dus die interpreteert hij gewoon. En zolang jij maar weet wat daarin zit, dan kun je daar gewoon die dingen gewoon noemen. Ja.
Want customers zijn volgens hetzelfde
objectmodel als dan krijg je een viewmodel meer. Ja. Dus moet je dan doorheen doen? Om te pushen, om op de wedstrijd te gaan? Zou je ook direct kunnen zeggen, viewmodel, customers is mijn... Oh zo. Ja, de vraag is meer van moet ik er per se doorheen loopen? Nou, er is geen manier om direct... Dus niet zo, als je je eigen mapping doet. Ik laat je zo nog een voorbeeld zien waardoor je dat wel automatisch kunt doen. Maar als je zelf je mapping doet, zoals ik hier doe. Hè, ik map eigenlijk mijn JavaScript object. Map ik naar observables op de achtergrond. Er is niet een manier om direct die array zo in die observable array te proppen. Dus dan moet je inderdaad doorheen loopen. Maar hou even die gedachte vast. Dan kom ik zo meteen nog op een truc die je heel goed kunt gebruiken. Oké, nou laten we hem eens gaan bekijken. Ik ga hem eens runnen. Ik zit mijn runknop. F5 maar. een load. Ik laat eventjes mijn Firebug zien, dan kan je zien wat er gebeurt. Op het moment dat ik op load druk, dan zie je in Firebug, dit is gewoon een plugin voor Firefox. En dan kun je zien, kun je allerlei dingen, client-side kun je bekijken en debuggen. Je ziet hier, er gebeurt een get request naar de URL, die je net ook in de JavaScript code zag. En er komt een respons en die respons is een JSON string. Nou, die JSON string, ja, dat zijn eigenlijk allemaal properties die op mijn server bestaan in mijn model. Of in mijn entity, of hoe je het ook maar noemt. In de MVC-term is het een model. Dus dit zijn .NET properties. Dus hij heeft een .NET object vertaald naar een JSON string. Dus aan de clientkant moet ik weten dat dat ding een name heeft en een order total. Nou, hoe zit dat in elkaar? We hebben een model, dat is customer, en daar zitten die twee dingen in. En in mijn controller heeft de get all heeft deze implementatie. Ik vraag aan de repository een lijstje van alle customers. Dat is dus een lijstje van customer objecten, .NET customer objecten. En daarvan zeg ik return die maar als JSON. En JSON is een action result van MVC. En op het moment dat jij zegt JSON, dan zegt hij: Oké, nu krijg ik dus een object mee. Die gaat die automatisch serialiseren naar JSON. En dat geeft hij terug als action result. Gebeurt eigenlijk helemaal vanzelf als je zegt return JSON.
Had
MVC
een JSON result?
Ja. Dit, en die wordt hier ook gebruikt. Dit is ook JSON result.
Ja, maar dat, je hebt nu public action result als een signatuur van de motor.
Ja.
Je kunt zeggen public JSON result.
Ja. De vraag is, waarom staat hier public action result en niet public JSON result? Het antwoord is, het werkt allebei. Alleen hier wordt polymorfisme gebruikt. Omdat JSON result is een afgeleide van action result. Action result is een abstracte methode. Dus het kan allebei. Wat ik altijd doe is ik geef altijd action result terug op met al mijn actions. En dit dingetje is nog een extra schakelaartje. Ik weet nog steeds niet waarom ze dat er nou in gedaan hebben. Maar op het moment dat een JSON result wordt opgevraagd met een get, dan moet je een extra bitje aanzetten dat mag. Dat doe je met een enum. Dus dan ga je zeggen, dit ding mag geget worden. Een keertje navragen aan wie dat bedacht heeft, maar dat moet wel eenmaal, anders krijg je een fout. Nou, bij save is gewoon een post-methode. En daarin krijg ik gewoon een lijstje van customers. Ik kan ook I-numerable of customer, hè, kan ik ook zeggen. Die krijg ik binnen. En die save ik naar de repository. Nou, hier is ook weer de JSON Serializer actief. Alleen hier gaat het nog meer automatisch, want op het moment dat hij ziet van oké, er komt nu een JSON string binnen, dan gaat gewoon de model binder werken die in MVC zit. Die is dezelfde binder als die je ook gebruikt met formposts. En die gaat gewoon kijken wat zit er in mijn JSON string en wat zit er in een customer en hij mapt dat. Dus ik krijg uiteindelijk weer objectjes van customers. Helemaal automatisch. En die save ik weer naar mijn repository. Wil je ook nog mijn repository zien? Of is dat. Nou, repository is eigenlijk heel simpel. Eigenlijk heel flauw. Het is. Waar zitten ze hier? Hij saved gewoon steeds die collectie in de session. En op het moment dat ik hem initialiseer, dan roept hij get initial customers aan. En bij save overschrijft hij gewoon dat hele ding. Ik had voor de demo even geen. Zin om een hele database eraan te hangen. Dat heeft ook niet zoveel nut, denk ik. En dat is hoe het werkt. Goed. Wat nou? Want nu had ik een heel mooi objectje. Hè. Die customer die had eigenlijk maar twee properties. Name en order total. En dat is nog vrij overzichtelijk. Op het moment dat ik dit doe. Want ja, het zijn maar twee properties, dus ja, dat is allemaal nog wat te overzien. Maar wat nou als ik een model heb die er ongeveer zo uitziet? Of misschien nog wel erger. Dit is een aardige lab aan properties. Nou, dan heb ik vrij veel code nodig om dat ding te mappen naar observables. Daarnaast, en dat was ook het geval in de vorige demo, heb je eigenlijk dubbel werk. Want je hebt aan de .NET kant heb je een klasse customer. En aan de JavaScript kant heb je ook een klasse customer. Dus als je een property toevoegt aan de customer, dan moet je dat op twee plaatsen aanpassen. Op zich niet zo heel ramp om dat te doen, maar er zijn ook makkelijkere methoden voor. Met name dat handmatig mappen met zoveel properties, dat geeft je weer spaghetti in je JavaScript code. Of in ieder geval blokken code waarin je dingen gaat mappen. Dat kan beter. Er is namelijk een mapping plugin. Hier zie je hem staan. Kun je ook gewoon downloaden van de site van Knockout. En dat ding plugt dus in Knockout. Er voegt gewoon een paar functies toe. En wat dat ding doet, is hij interpreteert een JavaScript object. En van dat JavaScript object maakt hij een object met observables. Automatisch. Dus je hebt een stuk minder werk daaraan. Dus als ik even mijn contact view model laat zien. Mijn contact view model, die heeft een observable array van contacts. Ik heb even alles gestript, alleen maar load laten staan. En load, die zegt, get all weer, data komt terug. En daarna roep ik go.mapping. En mapping, die ondersteunt een aantal methoden. Je kan zeggen from JSON enzovoort. Maar in dit geval wil ik hem van een JavaScript object hebben, want getJSON geeft al meteen een JavaScript object terug. Ik geef de data daarin op. En ik geef als derde parameter de observable array op. En op het moment dat ik dit doe, dan wordt mijn observable array geüpdate met de data die hierin zit. Dus hij wordt niet overschreven of zo. Hij wordt geüpdate. Dat middelste ding, dat is een leeg object in JavaScript. Of nul, hè, kun je er ook niet zetten. En daarmee kun je, als je wilt, kun je, als je nou zegt, ja, die mapping, hoe dat automatisch gebeurt, daar hou ik niet van. Het moet net even anders. Ik wil namelijk van die property wil ik misschien wel een gewone JavaScript ding van maken. Of ik wil iets toevoegen of wat dan ook. Dan kun je een eigen mapping schrijven en die kun je hier opgeven, dat object. Dan kun je daar nog invloed op uitoefenen hoe de mapping gebeurt. Oh, sorry. Ja, goed dat je het zegt. Ja, dus hier met deze regel doe ik de mapping. Automatisch. Dus meer hoef ik eigenlijk niet te doen. En dit ding heb ik toegevoegd. Dit heeft niks met mapping te maken, want de mapping is nu al gebeurd. Weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, want hij gaat daar slim mee om. Hij kijkt of hij het object, of het object al bestaat met die data. De vraag is, als je nou die mapping doet, gaat hij dan op de achtergrond allemaal pushes doen naar die observable array? Standaard, ik weet het nu in één keer weer, het popt weer in mijn hoofd. Standaard doet hij het wel. De standaard is hij vrij dom, want hij zegt, ja, ik voeg ze gewoon toe. Waarom? Hij weet niet waar hij het ene object met het andere object mee moet vergelijken. Het zijn twee verschillende objecten wat hem betreft, ook al zit dezelfde data erin. Dus hij ziet, oh ja, dat object, het specifieke object zit er nog niet in, die voeg ik gewoon toe. En dat is een push. Dus in dit specifieke geval gaat hij gewoon, ook al is die lijst al heel lang, hij voegt ze allemaal toe. Als ik nou in mijn mapping object, wat ik in het midden als middelste parameter opgeef wat de key is, waardoor wat die objecten van elkaar scheidt, de ID of GUID of maakt niet uit, dan houdt hij daar rekening mee. Dus doet hij nog steeds wel een push voor de nieuwe objecten. Maar de objecten die al bestaan, die update hij. Dus het antwoord op jouw vraag is ja, hij doet pushes. Maar hij gaat daar op wel op een bepaalde subtiele manier mee om. Zeggen? Ja, maar dat is wel. Hij wil het opnieuw renderen van de view.
Ja, want je hebt natuurlijk een observable in die collectie. Dan krijg je een push uitgevoerd.
Ja.
En dat event wordt gelezen, dus alles wat daaraan gebind is, zal erop reageren.
Ja, dat klopt. Alleen.
Ik moet zelfs al 20 keer afgaan, dat het in principe maar 1 keer goed is.
Ja.
Gewoon 19 keer
verschil. Ja, dus de opmerking.
Van het event even uit.
Nou, en de opmerking is van. De UI zal dus ook, als er 20 contacten in zitten, zal de UI 20 keer opnieuw renderen. Hoe zit dat? Nou, die templating engine is slim. Dus die gaat niet de hele template opnieuw renderen. Die doet alleen maar het item wat is toegevoegd of geüpdate is. Dat past die aan. Dus daar zit hem de truc.
Dus
ja. Ja, maar alleen dat stuk wordt dan steeds gerenderd, dat stukje. Dus hij doet dat wel 20 keer. Hè? Hij update 20 keer de UI, maar alleen maar dat stukje. Niet de hele lijst. Even kijken hoor. Ja, dus dat is de mapping plugin. Het volgende stukje wat ik heb in JavaScript is om je te laten zien dat je ook handmatig kunt abonneren eigenlijk op een observable. Dus je kunt zeggen, ik wil op first name wil ik subscriben met een functie. Het event eigenlijk, als die verandert, dan gaat die functie af. Dat doe ik eventjes voor elke first name. Om te laten zien dat werkt. Ik doe load. En om te laten zien dat dit nou een observable is, heb ik even dat subscription model erin gedaan. Als ik nu Jan zeg, dan zegt hij Jan is veranderd. Dus first name is daadwerkelijk nu echt een observable geworden, anders zie je dat namelijk niet. Nu heb ik het even inzichtelijk gemaakt. Oké. Okay. Yes. Nee. Nee. Ja, handmatig doen. En vandaar ook die each die ik gedaan had. Voor elk item moet ik dat wel handmatig toevoegen. Ja. Als die niet slim in. Zeg je? Met restmodellen? Geneste modellen. Hoe gaat hij om met geneste modellen? Goed. Ja, want. Dus als je bijvoorbeeld een order hebt en er zit een customer aan vast, zoiets bedoel je? Ja. Dan werkt dat gewoon, want in de JSON-string wordt dat gewoon correct geserialiseerd. En dat komt ook gewoon zo als een JavaScript-object weer aan de andere kant. En je kunt er dus ook op die manier aan refereren. En als je het hebt over de mapping-plugin, die snapt dat die customer, die in dat geval aan de order vast zou zitten, dat op zich geen observable hoeft te zijn, maar de inhoud van die customer weer wel. Zo is hij vrij slim in. Dat is ook soms wel eens een gedoe, want je ziet niet wat er gebeurt. En dat is soms ook wel eens een gedoe. Want soms probeer je de value uit te vragen en dan gebruik je haakjes en denk je, oh nee, dat was geen observable. Dus af en toe ook wel eventjes weer zoeken hoe het in elkaar zit. Het is niet heel expliciet, die mapping plugin. Dat is weer het nadeel ervan. Oké. Okay, dat was eigenlijk het stukje over MVC. De denkwijze voor zo'n applicatie wordt iets anders. Hè? Want als je eerder met MVC hebt gewerkt, ja, dan return je altijd een view en daar zit model data in. Dat genereert misschien een form. Je drukt op de submit button, er komt weer een call naar de server. Die vangt het op en die rendert weer een andere view terug. Dat moet je eigenlijk hier overboord zetten. Want de UI die doet heel veel al zelf. Eigenlijk het enige waar je MVC voor gebruikt is om data te laden en te saven. En daarbij kun je die geweldige View Engine Razor wel gebruiken. Want mijn customer die heeft bijvoorbeeld een action link in zitten. Dat kan natuurlijk prima. Maar je gebruikt geen er is niet strongly typed om een model of zo. Want dat doet allemaal, dat doet knockout voor mij. Dus een iets andere denkwijze. En daar komt eigenlijk MVC 4 ook kijken. De versie die er aan zit te komen, waar de beta nu vanuit is. Daarin zit Web API. En dat maakt het nog leuker om met knockout te werken. Want dan hoef je niet meer specifiek te zeggen, dit moet een JSON result worden. Dan zeg je gewoon, return maar een lijstje van customers. En dat haal je dan toevallig met JSON op, maar daar kun je nog met veel meer dingen tegenaan praten. Daarnaast zit daar ook, want dat is nu wel een probleem. Want als je op deze manier data ophaalt, dan werkt dat hele ingenieuze systeem van validatie bijvoorbeeld. Hè, met je data annotations op je model, bijvoorbeeld required en string length en dat soort zaken. Dat werkt niet meer client-side. Want ja, het zijn observables geworden. Dus al die mooie code die client-side validatie doet, automatisch, werkt niet meer. Nou, in MVC 4 is dat ook opgelost in Web API. Dan kun je dus op een restvolle manier, dus gewoon met een get, kun je gewoon je data ophalen. Zonder dat je daarbij al die leuke validatiefunctionaliteit verliest van MVC. Nou, in MVC 4 hebben we ook een single page web app template. Zometeen. En die single page web app template, die gebruikt al knockout. Krijg je gewoon out of the box, krijg je al knockout referenties. En die gebruikt ook een upshot JavaScript library. En met die twee samen heb je een datacontext, waarin je dus aan de client-side de datacontext hebt, en je data binding met knockout. En dat gaat heel goed met elkaar samenwerken, zelfs ook met offline gebruik. Ja, nog een vraag. Ja. Dat ligt eraan hoe je het configureert. De vraag is, die web API, doet die alles in verschillende requests of in één request? Dat ligt eraan. Als je upshot.js gebruikt, dan kun je zeggen wanneer upshot het datamodel moet saven naar de server. Moet dat na elke wijziging? Of moet dat als ik op een knopje druk? Dat is te configureren. Ja, de validatie en dergelijke, dat zit ingebakken. Het is trouwens nog niet af. Als je nu de beta downloadt en je denkt, gaaf, upshot en knockout. Ja, een hoop dingen werken nog niet. Pas bij de release zal dat, die Steve heeft nog wel een hoop werk te doen, zeg maar, wat dat betreft. Oké, wat is, even een samenvatting. Van wat is knockout nou? De nadruk ligt op het simpel maken van aan de ene kant HTML en aan de andere kant je JavaScript code. En daarnaast het updaten naar elkaar toe. Dat is de nadruk. Nou, daar ligt de nadruk. Dat doet hij met bindings en een viewmodel object. En een built-in template engine. En als je complex mapping gebruikt, gebruik je de mapping plugin. Overigens, die requirement gaat ook veranderen met MVC 4. Want Upshot krijgt een plugin voor knockout. Waarmee je kunt zeggen, haal dit maar van de server. En dan gaat hij er ook automatisch allemaal observables van maken. Dus mapping is nu nog actueel. Wordt zo meteen misschien iets minder actueel. Wordt alleen maar leuker trouwens. Natuurlijk. Nou, als je meer wil weten, zou ik je van harte de knockoutjs.com website aanbevelen. Daar staan hele goede tutorials op. Een hele goede documentatie. Verwacht je niet van developers. Want zo goed is het. Echt. En je kunt me ook mailen, als je wil. En natuurlijk, ik ben hier nog voor vragen. Zijn er nog vragen? Nu. Ja. 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 De vraag is, of de opmerking eigenlijk is, ik haat JavaScript. En met die single page applications zit ik daar wel aan vast zo meteen. Ja, dat klopt. Maar Knockout die verzacht enigszins het leed misschien nog. Omdat je natuurlijk daar al een herkenbaar patroon hebt, wat .NET ontwikkelaars vaker hebben gebruikt. Ja, het is helaas wel de trend om alles naar HTML.
Eigenlijk de hele server en heel .NET.
Ja, dat was natuurlijk het hele leuke van Silverlight, dat je gewoon C-sharp kon of VB.NET kon programmeren gewoon op de client. Ja, dat houdt hiermee op. Nog meer vragen of opmerkingen?
Yes. Bent u bekend met Backbone.js?
Nee. Okay. Maar het is wel vergelijkbaar, heb ik begrepen.
Ja, ik vraag me af wat de grote verschillen zijn. Die Backbone is echt een MVC. En ik kan me voorstellen dat het in combinatie met de ASP-VC daardoor misschien botst of zo. Of dat dit zeg maar ideale combinatie is, zeg maar een soort superduo of zo. Maar dat dan twee MVC's misschien met elkaar botsen. Ja, daar ben ik het een beetje bekend mee geworden. En wat bij Backbone heel erg is de code en de views heel erg gescheiden, zeg maar.
Ja. Dat
spreek me van Backbone wel aan, maar ik kan me voorstellen dat het helemaal niet werkt binnen ASP. Is dat ook de filosofie achter Knockout?
Het is totaal onafhankelijk van de server sowieso.
Ja.
En dat geldt volgens mij ook voor Backbone. De vraag is, wat zijn de verschillen tussen Knockout en Backbone? Het enige wat ik weet is dat ze op elkaar lijken op veel aspecten, maar ik heb er nog niet mee gewerkt. Dus ik kan het je niet echt iets zinnigs over zeggen. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Dat probeer ik dan ook maar niet, laat ik het zo zeggen. Oké. Dank jullie wel. En goede reis.